gemeente vooraf een tweetal mededelingen. De eerste heeft betrekking op de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor kerkelijke kassen, met name de emeritiekas. Terwijl de derde collecte bestemd is voor het bouwfonds. Vooraf deel ik u de schriftlezing mee voor de broeders en zusters die meeluisteren. Dat is uit Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27, tot en met hoofdstuk 2, vers 18. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij zingen Psalm 122, vers 1 en 2. De schriftlezing is in de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27 tot en met hoofdstuk 2, vers 18. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof in het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen hoofd geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalm 149 het eerste vers: Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen, Psalm 149, vers 1. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, en die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Here bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Here in de hemel, het is altijd weer een voorrecht om de zondag aan het begin van de week als een bijzonder geschenk uit uw hand te mogen ontvangen. O zeker iedere dag van ons leven en iedere ademtocht die wij doen, getuigt van de trouw en goedheid waarmee u ons draagt en onderhoudt. Maar de zondag is toch een bijzondere dag, niet alleen omdat wij ons dagelijks werk mogen loslaten, maar omdat deze dag beheerst mag worden door uw dienst en door uw woord. Dat is een bijzonder geschenk van u, maar wij hebben het dan ook dringend nodig dat wij dikwijls zulke drukke mensen daarbij betrokken worden met ons hele bestaan. Dat wij op dat woord gericht mogen worden, dat wij ontvankelijk mogen zijn voor dat woord. Er kunnen zoveel belemmeringen zijn in het luisteren en daarom bidden wij van u trouwe Here, wilt u dat alles maar verhinderen of wegnemen waar het toch is en wilt u geven dat wij gericht mogen worden op dat woord, dat geen mensenwoord is, maar het woord van u, de eeuwig levende God, dat u overigens wel door de dienst van mensen tot ons laat komen. Here, wij bidden van u, laten wij dat woord mogen verstaan. We leven in de Adventsweken en we zijn er vanmorgen in de prediking hier en ook in tal van kerken bij bepaald dat het reddende licht in de Heer Jezus Christus is opgegaan en dat gij dat heil reeds aangekondigd hebt in de eeuwen voor zijn komst, dat u ons laat horen de noodzakelijkheid, maar ook de rijkdom van de Heer Jezus Christus, die als uw gave in deze wereld gezonden is. En wij bidden hartelijk van u, laat die boodschap de centrale plaats mogen innemen in het leven van ons allen. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten beleiden dat we van nature met de rug naar u toestaan en dat onze harten van huis uit gesloten zijn voor u spreken. Maar wij bidden van u dat u onze harten daarvoor wilt openen, eenmaal voor het eerst, maar ook telkens weer, opdat we de rijkdom van dat woord mogen verstaan en opdat we bovenal oog en hart mogen ontvangen voor de Heere Jezus Christus, die eenmaal in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is zo'n bekende Bijbelse uitdrukking voor ons. Maar wat houdt daar tegelijk een ontzaglijke diepte in? Wat een werkelijkheid wordt daarin uitgesproken. Wij hebben reden om naar de naam zondaar te luisteren, met al het verschrikkelijke dat dat inhoudt. Maar het grote wonder is dat u naar zulke mensen vraagt en dat u hen wilt zalig maken, wilt redden van de zonde en van de straf en van het verderf door uw lieve Zoon. Geef dat we dat mogen verstaan, de rijkdom daarvan mogen kennen en u leren aanbidden voor dat wonder van uw liefde. En dat we daaruit levend ook mogen wandelen tot uw eer. Want heren, daar worden we ook vanmiddag aan herinnerd dat het consequenties heeft om in uw naam te geloven. Dat gij als ons als gemeente van het Nieuwe Testament ook telkens voorhoudt tot welke hoge roeping gij ons roept. Heren, dan zijn dat inderdaad indrukwekkende dingen. En dan moeten wij het zeggen, wij zijn klein van krachten. Maar wilt u ons leren om het woord ook naar die zijde te verstaan en om het door de kracht van uw geest gedreven in de praktijk te mogen betrachten. Geef dat uw dienaar gesterkt wordt om dat woord in alle duidelijkheid naar de zin en mening van uw geest te verkondigen. En wilt u ons allen in de kerk en wanneer we op andere wijze deze dienst kunnen meemaken erbij betrekken met ons hele hart, dat wij er zegen uit mogen ontvangen en dat ook in ons leven die gezindheid mag zijn die ook in Christus Jezus was. Heren, wij bidden voor de zieken van de gemeente, zegen hen allen. Wij bidden u voor alle arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt, zegen alle kerkelijke arbeid. We denken aan het werk onder Israël, aan de zending, aan de evangelisatie, aan allerlei takken van christelijke hulpverlening in deze wereld. Wilt u dat alles gebruiken in uw dienst en uw dienstbaar stellen aan de komst van uw koninkrijk? Wij bidden u dat u wilt denken ook aan de kerkelijke arbeid van de generale synode, waar deze week nog een vergadering zal worden gehouden. Geef dat alle dingen in goede orde en overeenkomstig uw woord mogen geschieden. En dat we ook daarin uw goede en trouwe hand over ons kerkelijk leven mogen zien. Wij bidden u, Heren, dat u gedenken wilt aan uw kinderen die vervolgd en verdrukt worden om het geloof in uw naam. Geef standvastigheid in het belijden van u de Heren. En wilt u geven dat juist in die moeilijke wegen de kracht van uw genade ervaren wordt en dat uw lof verkondigd mag worden en dat dit alles op een voor ons verborgen wijze toch dienstbaar mag zijn aan de doorwerking van uw boodschap in deze wereld, opdat er nog velen komen tot de kennis van uw naam. Heren, dat mogen wij van u vragen, dat mogen wij ook van u verwachten. U hebt het in uw woord gezegd, dat wanneer de ziel van Christus zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, dat hij zaad, geestelijk nakomelingschap zal zien. Laat dat ook in onze dagen goede voortgang mogen hebben. En wilt gij zo uw koninkrijk doen komen en horen naar ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 133, het eerste, tweede en derde vers. Als je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En wat er verder volgt in alle drie coupletten van Psalm 133. Vooraf ontvangt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5. We lezen de tekst voor de preek in Filippenzen 2, het eerste tot en met het vijfde vers. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En eigenlijk zie niet op het zijne, maar en eigenlijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 143, het tiende vers. Geliefde gemeente, wij leven in een wereld die vol is van tweedracht en hoogmoed. Tweedracht is er in de politiek in alle delen van de wereld en ook in de binnenlandse politiek over tal van zaken. Ik hoef ze hier niet op te noemen. We weten het op alle mogelijke manieren wel. Een tweedracht is er in het maatschappelijk leven. Bijvoorbeeld wanneer er weer ergens cao-onderhandelingen aan de orde zijn. Er is dan dikwijls een keiharde confrontatie van standpunten. En met allerlei tweedracht is in de regel hoogmoed verbonden. De ene natie verheft zich boven de andere. De ene bevolkingsgroep acht zich meer dan de andere. Ook in de manier waarop men zijn politieke tegenstanders te lijf gaat, zit vaak een flinke dosis hoogmoed. Tweedracht en hoogmoed werken ontbindend en ontplichtend in allerlei levensverbanden. En konden we nu maar zeggen dat tweedracht en hoogmoed alleen maar in de niet-christelijke wereld voorkwam. Helaas komen zij ook binnen de kerk voor en in christelijke samenlevingsverbanden. De kerkelijke verdeeldheid bijvoorbeeld heeft verschillende aspecten. Ik meen dat er inderdaad een rechtmatige strijd om de waarheid aan de orde is in het verleden en nog. Maar tegelijk meen ik dat tweedracht en hoogmoed vaak een flinke rol gespeeld hebben bij allerlei kerkelijke conflicten en ontwikkelingen en scheuringen in het verleden. Leerverschillen zouden althans voor een gedeelte wel eens tot eerverschillen te herleiden kunnen zijn. En ook binnen een kerkgemeenschap is het inderdaad soms nodig om op te komen voor de leer die naar de godzaligheid is. Maar zo spoedig kunnen onheilige tweedracht en menselijke hoogmoed hun kwalijke rol spelen. En niet zonder reden zingen we wel eens, hier komt nog vlees en wereld bij. En in onze somberste momenten kunnen we denken, is het uiteindelijk niet allemaal vlees en wereld? We moeten het toestemmen. Tweedracht en hoogmoed oefenen overal hun invloed uit, ook daar waar men het eigenlijk het minst zou verwachten. Maar nu staan er tegenover deze onbindende machten, andere machten, machten van een verbindende werking, namelijk eensgezindheid en ootmoed. Over hoogmoed en tweedracht vertoorde de Heere zich. Over ootmoed en eensgezindheid verblijdt de Heere zich. Tot zulke ootmoed en eensgezindheid worden wij allen geroepen. Dat is de gezindheid die ons hele leven moet doortrekken en die speciaal de verhoudingen binnen de christelijke gemeente moet stempelen. Wij horen hier vanmiddag meer over uit Gods woord. De hoofdgedachte van de preek luidt: vermaning tot eensgezindheid en ootmoed. En we horen van drie dingen. Ten eerste de drangreden tot deze vermaning. Ten tweede de eensgezindheid waartoe vermaand wordt. En ten derde de ootmoed waartoe vermaand wordt. Dus vermaning tot eensgezindheid en ootmoed. De drangreden tot deze vermaning. De eensgezindheid waartoe vermaand wordt. De ootmoed waartoe vermaand wordt. Allereerst dan de drangreden tot deze vermaning. Wij sloegen vanmiddag de brief op die de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi geschreven heeft. Paulus heeft grote liefde tot deze gemeente. Niet voor niets noemt hij haar mijn blijdschap en kroon. Hij is dankbaar en blij omdat het werk van God daar openbaar komt. Toch ziet hij ook dat er een en ander verkeerd is en nog verder verkeerd dreigt te gaan in de gemeente. Er gebeuren soms dingen die niet in overeenstemming zijn met de wil van God en die ook haak staan op een leven naar de geest. En dreigen door bepaalde verschillen tegenstellingen te groeien. Er is al een zekere mate van strijd en polarisatie, zouden wij in onze tijd zeggen. De een wil de ander niet aanvaarden en de ander schrijft de een af. Daar bleek al iets van in het slot van het vorige hoofdstuk dat we ook met elkaar lazen. Daar sprak de apostel al over het staan in één geest, over het met één gemoed gezamenlijk strijden door het geloof of voor het geloof in het evangelie. In hoofdstuk 2 gaat hij daarop voort. We lezen: indien er enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Indien. Dit woord drukt in ons spraakgebruik onzekerheid uit. Bijvoorbeeld, indien het morgen regent. Dat wil zeggen, gesteld dat het morgen regent. Indien wijst op twijfel, op iets waar je niet zeker van bent. In het Bijbels spraakgebruik ligt dat echter vaak heel anders. In de Bijbel wijst het woord indien meermalen op iets dat juist aanwezig is. Ik denk bijvoorbeeld aan een zinnetje uit de brief aan de Colossenzen. Daar schrijft Paulus: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. De apostel bedoelt daarmee te zeggen: juist omdat u met Christus opgewekt bent, hebt u de dingen te zoeken die boven zijn. Nou, zo is het ook hier. Juist omdat er vertroosting is in Christus, en juist omdat er troost is der liefde, en juist omdat er gemeenschap is van de geest, en juist omdat er innerlijke ontfermingen en bewegingen zijn, hebben ze eensgezind te zijn. De gemeente die van de Heer is, kan en mag niet zomaar raak leven. Er zijn bepaalde drangredenen die klem geven aan zijn vermaning. Paulus noemt er vier. Dus vier motieven om eensgezind en ootmoedig te zijn. En de eerste is vertroosting. Je kunt dit woord ook vertalen met vermaning. Daar kijken wij misschien vreemd van op, maar vermaning of vertroosting is in de oorspronkelijke Bijbeltaal hetzelfde woord. Voor ons besef is vermaning juist iets heel anders dan vertroosting. Vermanen is, zo denken wij, dat het is bestraffen. Dat is de opgestoken vinger die dreigend wordt opgestoken. En vertroosten, dat is opvrolijken. En het ene leidt tot droefheid en het andere tot blijdschap. Maar in de Bijbel is vermanen niet een kwestie van iemand kapittelen. Iemand is flink de les lezen. Het betekent iemand opwekken. Iemand vanuit de troost van Gods woord de weg aanwijzen. Een vermaning is dus zoiets als bemoediging. Indien er enige vertroosting, bemoediging, opwekking is in Christus. Dat in Christus wil zeggen, die in Christus haar grond vindt, die door Christus bepaald wordt. Het gaat zomaar niet om de een of andere vertroosting, maar om een vertroosting die haar wortels vindt in Christus. Welke vertroosting of bemoediging of opwekking zou het trouwens kunnen zijn buiten Christus en zijn arbeid om? Paulus doet een appel op die bij de in de gemeente aanwezige en in Christus gegronde vertroosting. Dat is dus een eerste drangreden. En dan de tweede, indien er enige troost is der liefde. Letterlijk kunnen we het ook zo weergeven, indien er enige toespraak van liefde is. Toespraak waarin de liefde zich horen laat, waarin de macht van de liefde zich gelden laat. Die toespraak van liefde is er in Paulus' woord en hij weet dat dat woord mocht landen in de gemeente. Die toespraak van liefde beroerde het gemoed van de Filippenzen en de liefde drong naar binnen. Het heeft hen op hun beurt tot een hartverwarmende liefde gebracht. Wel nu, in verband met zijn oproep tot eensgezindheid en ootmoed, appelleert de apostel ook daarop. In de derde plaats zegt hij, indien er enige gemeenschap is des geestes. Je kunt dit verschillend opvatten, en wel als gemeenschap met de Heilige Geest, of ook wel als een onderlinge gemeenschap die door de Geest van God bewerkt is, een gemeenschap verbonden door de Geest. Het zit er allebei in, al zal dat tweede aspect wel op de voorgrond staan. Paulus appelleert op die door de Geest gestichte gemeenschap. Hij zegt als het ware, jullie zijn toch door de Heilige Geest samengebonden tot een hechte gemeenschap. Dat is alweer een reden om naar mijn vermaning tot eensgezindheid en ootmoed te luisteren, er acht op te geven, ernst mee te maken. En tenslotte, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, u kunt ook lezen, indien er enige barmhartigheid en ontferming is, die is er toch, wil Paulus zeggen. Dat leeft toch bij mij, maar ook bij u. De hier gebruikte woorden geven de teerste en diepste bewogenheid met medemensen aan. Wel nu, deze vier zaken zijn er toch, gelovigen in Filippi? Die worden toch bij u gevonden? Zou Paulus nou datzelfde van u, van jou en van mij kunnen schrijven, dat wij deel hebben aan Christus' verlossingswerk? Dat wij liefde hebben tot de Here, dat we gemeenschap hebben aan de Geest en door de Geest, en dat wij het verwachten van Gods barmhartigheid en ontferming in Christus Jezus. Dat zou de apostel moeten kunnen schrijven aan een ieder van ons, en weet u waarom? Omdat de Here al heel veel arbeid aan ons ten koste heeft gelegd. Wat de moeite heeft hij reeds gedaan om ons in te winnen voor hem, om ons met hem te verbinden door de band van een waarachtig geloof. Hij nodigde ons om tot hem te komen, om ons leven aan hem toe te vertrouwen. En hij deed dat door de christelijke opvoeding van onze ouders, door de catechisatie niet te vergeten, jongens en meisjes, door de preken, door allerlei gebeurtenissen in ons leven, zowel blijde als droevige. De Heere spreekt ons heel persoonlijk aan als wij lezen in onze Bijbel. En in zijn woord zegt hij ons wie wij zijn, in onszelf hopeloos verloren zondaren. Maar hij zegt ook wie hij zelf is. Een barmhartig en genadig God die zulke verloren mensen redden kan en redden wil. En die daar ook alles voor over had tot zijn eigen zoon toe. En daar is aan ons waarschijnlijk veel meer werk besteed dan aan de gemeente van Filippi. Dat was immers nog maar een jonge gemeente. En wat is nu de vrucht van dit alles? Is het gestrooide zaad opgekomen? En zijn er in ons leven ook de vruchten van geloof en bekering? Van een leven in gehoorzaamheid aan de Heere en aan zijn woord? En als het bij u en bij jou anders zou liggen, o bekeer u dan. Wend u dan met dat verloren leven tot Christus, want hij kan en hij wil het anders maken. Hij wil door woord en geest de ogen ervoor openen, dat wij voor God in onszelf niet kunnen bestaan, vanwege onze zonde en schuld. Dat die vuile zonde weggemast moet worden. En dat die schuld betaald moet worden. En dat we dit onmogelijk zelf kunnen doen. Daarvoor moeten we bij Christus zijn. En wanneer we dan tot hem de toevlucht nemen, onze zonden belijden en bidden om genade en vergeving, dan geeft hij ons deel aan zijn verlossingswerk. En dat zal dan ook te merken zijn aan ons leven van alle dag, in de omgang met elkaar, in onze houding ten opzichte van de naaste, kortom, in de heiliging van ons leven. En daar gaat het nu om in onze tekst. Let wel, Paulus bedoelt hier geen soort van werkheiligheid in de zin van je moet dit doen en je moet dat nalaten en dan komt het allemaal wel in orde. Nee, de zaken die hier genoemd worden zijn vruchten van het geloof. Van een levend geloof in Christus. Als je de Heer Jezus in oprechtheid lief hebt, dan heeft dat noodzakelijkerwijs een uitwerking op de dagelijkse levenspraktijk. En als het in de gemeente niet geheel en al toegaat naar de geest van Christus, dan doet dat de apostel verdriet, pijn. Dat tempert zijn blijdschap over het goede dat er inderdaad ook mag zijn. En vandaar zijn vermanend woord. Zo hoorden we in de eerste plaats de drangreden tot deze vermaning. Onze tweede gedachte is de eensgezindheid waartoe vermaand wordt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, als van dit alles ook maar het minste aanwezig is, als daar maar iets van gevonden wordt onder u Filippenzen, en dat is inderdaad het geval, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Anders vertaald, maak dan mijn blijdschap compleet door eensgezind te zijn. Paulus' blijdschap is pas helemaal vol als de gemeente eensgezind is. Bedoel de apostel nou dat wij over alle dingen allemaal hetzelfde moeten denken? Nee, dat bedoelt hij niet. En zo moeten wij het ook niet opvatten. Er kan over allerlei afgeleide zaken verschil van visie zijn, en dat mag tenminste, zolang het niet in strijd is met het evangelie. En zolang ik bereid ben om mijn eigen mening over zulke dingen voor een betere te geven. Maar als het over de wezenlijke dingen gaat, dan weet Paulus van geen wijk. Bijvoorbeeld, als er in Korinthe getornd wordt aan de belijdenis dat Jezus Christus werkelijk lichamelijk uit de doden is opgestaan, dan zegt Paulus niet, ach ja, de een die interpreteert het zo en de ander die legt het zus uit, dat is nou maar net hoe je dat heilsfeit verstaat. Oh nee, dan is Paulus uitermate scherp. En dan zegt hij, indien Christus niet is opgewekt, dan is ons geloof ijdel, inhoudsloos. Dan zijn we nog in onze zonde. En dan zijn alle die in Christus gestorven zijn, verloren. Over die wezenlijke dingen, en er zouden meer voorbeelden van te noemen zijn, daar is geen verschil van mening toegestaan. Maar wanneer het gaat over bepaalde gebruiken en gewoonten, bijvoorbeeld wat wel te eten en wat niet, dan zegt hij, een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. De eensgezindheid waar Paulus hier op doelt, is een zaak van het hart. Letterlijk staat er voor eensgezind op hetzelfde je zinnen zetten of richten. Ieders bedenken in de gemeente dient hetzelfde voorwerp te hebben, dezelfde richting uit te gaan. Het moet alle om hetzelfde te doen zijn, om dezelfde te doen zijn. Het moet u allen om Christus te doen zijn, om de liefde tot Christus en de wil van Christus. En u weet toch wat de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen en in hen tot heel zijn gemeente. Dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. En in vers 5 lezen we, dit gevoelen of die gezindheid zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Trouwens, Christus roept niet alleen tot deze liefde op. Hij bewerkt haar ook. Hij smeet harten en zinnen samen in één geest. Harten vloeien in één, in de kennis van Christus. Die ene zaligmaker en borg, het hoofd van zijn gemeente, hij bindt de zijne aan elkaar. En nu kunnen we ons toch wel eens afvragen, zou de oorzaak van veel polarisatie, van conflicten, van verwijdering tussen broeders van hetzelfde huis, niet hierin gelegen zijn dat de geestelijke kennis van Christus veel al ontbreekt? Ook al wordt hij met de mond geroemd, toch is hij in de beleving, naar ik vrees, meermalen een vreemde. De klop van zijn liefdevolle hart wordt soms zo weinig vernomen in het kerkelijk leven. En is er mede daarom vaak zoveel verkilling en vervreemding. Waar hij gemist wordt, wordt immers alles gemist en blijft er alleen nog maar mensenwerk over, schijnvroom en ijdel geknutsel. Ook tot ons komt dat apostolisch vermaan, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, de van één gemoed en van één gevoelen zijn. En als vanzelf betrekken we er ook vers 5 bij, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Zo behoort het te zijn, de Bijbel houdt het ons voor. Maar is het nu ook zo, in de praktijk? Dat is een belangrijke vraag. Ach, gemeente, dan denk ik dat wij om te beginnen de zegeningen moeten opmerken die de Heere ons als gemeente schenkt. Mag ik eens wat opnoemen? Daar is in ons midden de begeerte naar wat we dan altijd genoemd hebben, een schriftuurlijk bevindelijke prediking. Dat wil zeggen een prediking waarin aandacht gegeven wordt aan de persoonlijke doorleving van het heil in de Heer Jezus Christus. Ik kan ook zeggen, de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is de begeerte van velen, hopelijk van ons allen. En verder, en dan kom ik wat dichter bij de tekst, is er inderdaad, mogen we toch zeggen, een merkbare verbondenheid tot elkaar, aandacht voor elkaar, vaak op een verrassende manier, toegenegenheid voor elkaar. En ook mijn vrouw en ik mogen dit met dankbaarheid bemerken. Zelf proberen we ook daar een klein steentje aan bij te dragen. Tegelijk zullen we met een zekere nuchterheid moeten vaststellen dat we in een grote gemeente niet allemaal persoonlijk met elkaar kunnen omgaan. Maar wij sluiten ons als broeders en zusters van hetzelfde huis in ieder geval niet voor elkaar af, want wij hebben over het algemeen genomen oog en hart voor elkaar, zodat we blij zijn met de blijde en ook bedroefd met de bedroefde. En die zijn er verschillende in onze gemeente. En de wekelijkse zondagsbrief is daarbij een goed hulpmiddel. Kortom, wij mogen samen gemeente zijn. Het is de Heere die ons samenbrengt en samenbindt. Inderdaad, dit waardevolle mag voor mijn besef vooropgesteld worden. Tegelijk zijn er echter wel vragen te stellen, want wij mogen een gemeente niet idealiseren en wij zullen altijd weer kritisch moeten zijn naar onszelf toe. Leven wij werkelijk persoonlijk uit de Heer Jezus Christus? Staan wij in die persoonlijke geloofsrelatie tot Hem? Heeft zijn liefde ons hart geraakt en ingewonnen? Kijk, het gaat er natuurlijk niet alleen om dat we wat vriendelijk zijn tegenover elkaar, terwijl we tegelijk dat heel wezenlijke, de gemeenschap met Christus zouden missen. Dat laatste is absoluut onmisbaar. Maar dan, dus in het geval dat wij in waarheid aan Christus verbonden zijn, dan is er nog meer te vragen. Hoe stellen wij ons dan verder op? De liefde tot Christus moet ook uitkomen en zal ook uitkomen in de liefde tot zijn gemeente. Liefde tot elkaar. Of schrijven wij de ander af omdat hij of zij niet precies zo is als wij vinden dat hij of zij zou moeten zijn? Nou, dan moeten we ons eens eventjes indenken dat de Heer Jezus het zo met ons gedaan zou hebben. Dan zou het toch zeker voor ons allemaal, oud en jong, een verloren zaak geweest zijn. Is er bij ons allen die eensgezindheid en dat oog hebben voor elkaar, omdat wij hart hebben voor elkaar? Dat vraagt de Heer wel van ons. En dat is een levensvoorwaarde om werkelijk gemeente van Christus te zijn en als zodanig te functioneren. Oh ja, er kunnen soms heel wat verschillen zijn tussen de diverse kerkformaties. En verschillen binnen een kerkverband. En verschillen binnen een plaatselijke gemeente. Als die verschillen dan maar wel liggen binnen het raam van schrift en belijdenis. En als verschillen dan maar niet nodeloos tot tegenstellingen worden opgeblazen, want dat past niet bij de stijl van het Rijk van Christus. Wat is een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeelt? Ik zeg het nu zelf. Dat is een rijk waar de revolutie uitbreekt. En andersom, eensgezindheid maakt een rijk sterk. Dat wordt gezien door degenen die buiten dat rijk wonen. Dat kan anderen nog jaloers maken ook, zodat ze ook tot dat rijk willen gaan behoren. Gemeente, laten wij onszelf, ik praat in de eerste persoon meervoud, ik betrek mezelf erbij, laten wij onszelf de vraag voorhouden, wat gaat er van ons uit? Persoonlijk, gemeentelijk, in onze leefomgeving. Waar de dienst van God ook in deze omgeving voor velen een onbekende zaak gaat worden, maken wij anderen jaloers? Niet omdat we zulke gezellige mensen zijn, al beveel ik geen ongezelligheid aan, maar omdat we zulke geestelijke mensen zijn? Kan er van ons allen, dus ook van u en van jou en van mij gezegd worden, ziet hoe lief ze elkaar hebben? Dat zijn vragen die we best eens aan elkaar en niet te vergeten aan onszelf mogen stellen. Laat het dagelijks ons gebed zijn, Heere, geef dat we als gemeente en dat ik ook persoonlijk een zoutend zout mag zijn en ook een lichtend licht. Een kaars die op een kandelaar geplaatst is. Want gemeente, dat is nodig. De Heiland roept ertoe op. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. De gezindheid die in Christus Jezus was, beheerst ons dan ook in onze verhouding naar de wereld, toe de mensen buiten de kerk die andere idealen hebben en volgens andere normen leven. En die beheerst dan ook onze verhouding en onze gezindheid in de christelijke organisaties. En ze beheerst de verhoudingen binnen de christelijke gemeente, want we zijn dan eensgezind, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoel zijn. Nu, dit was dan onze tweede gedachte, de eensgezindheid waartoe vermaand wordt. En dan het derde, en dat is er onlosmakelijk mee verbonden, de ootmoed waartoe vermaand wordt. Paulus zet de vermaning voort: het doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Blijkbaar speelde dat bij de Filippenzen een min of meer grote rol, het zoeken van eigen eer en voordeel. En dat is voor ons ook een reëel gevaar, om uit te zijn op eigen eer en roem. En dan zegt de Heere hier zo duidelijk en zo krachtig: laat dat onder u nou zo niet zijn, maar laat nou ootmoed de toon aangeven. Kijk, wie geestelijk op zijn plaats is, die heeft niet meer zulke hoge gedachten van zichzelf. Die acht de ander inderdaad uitnemender. Wie zijn eigen hart een klein beetje heeft leren kennen, die heeft het ook niet meer zo te kwaad met een ander. Maar die mens die beleidt het: Heere, wat is dat nou een wonder dat u zo een als ik ben nog in genade wil aannemen. Wanneer ootmoed in ons leven de toon aangeeft, dan staan we niet meer boven een ander alsof wij zoveel beter zouden zijn, maar dan staan we naast een ander, misschien wel onder hem of haar. Zo was dat bij Paulus zelf ook. Paulus schrijft hier geen dingen die hij zelf niet nakomt. In een van zijn brieven schrijft hij: ik ben de minste van de apostelen. En op een andere plaats: ik ben de voornaamste der zondaren. U, Paulus? Ja, ik, zal hij antwoorden. Wie echt ootmoedig is, die erkent het: Heere, ik ben nergens te goed voor. Als u me nou maar één ogenblik zou loslaten, oh, dan ben ik tot de akeligste dingen, dan ben ik tot de gruwelijkste zonden in staat. En dan zijn wij een zonder geworden die uit genade zalig moet worden. Vertrouwd kerkelijk woord, maar een zaak die toch een levensles inhoudt. En dan zijn wij mensen die uit genade moeten leren leven, dag in dag uit. En dan verheffen wij ons niet boven de mens die aan grote wandaden schulden staat, want wat er bij die ander uitgekomen is, dat leeft bij ons van binnen toch ook, al kunnen we het ver weg gestopt hebben. Wie ook moedig is, die zendt het gebed op: wilt u me voor struikelen bewaren en ga me met uw heiligt voeren. En die ootmoed, ja, die is een zaak van het hart, maar die kan niet verborgen blijven, die zal in de praktijk van het leven openbaar komen. Hierin dat u niet door dik en dun op uw strepen staat, maar dat u wanneer nodig de minste kunt zijn en wilt zijn. Hoe dan? Bijvoorbeeld doordat u naar iemand toe gaat met wie u al jarenlang op gespannen voet leeft, om het uit te praten en voor zover het aan u ligt goed te maken. Dat is wel moeilijk hoor. Dat is een verloochening van jezelf. En vanuit onszelf willen we dat niet. En dan zeggen we, en dat is dan misschien nog het gunstigste geval: laat hij of zij maar eerst over de brug komen. Voor die Grieken in de dagen van Paulus was ootmoed zelfs een verachtelijke eigenschap. Iets dat goed was, nou ja, voor de slaven. Maar wie zichzelf een klein beetje respecteerde, die stond toch zeker op zijn strepen. En dat is nog de taal van de wereld en van ons natuurlijk hart. Dat druist rechtstreeks tegen onze natuur in. En daarom dient het de zaak van gebed te zijn voor u. En, ik zou bijna zeggen, vooral voor mij, Heere, maak me ootmoedig. Geef me de kracht om waar nodig de minste te zijn. Oh nee, dat is niet hetzelfde als de voetveeg van anderen te zijn. Dat heeft niets te maken met een negatief zelfbeeld of met het aankweken van een minderwaardigheidsgevoel. Maar dat heeft met iets anders te maken. Het verlangen om gelijkvormig te worden aan Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Ootmoedigheid, dat is een grondbeginsel in het leven van een christen. En u hebt het wellicht wel eens eerder gehoord dat Augustinus geschreven heeft. Het eerste dat een christen leert is ootmoed. Het tweede dat hij leren moet is weer ootmoed. En het derde, dat is nog eens ootmoed. En hoe leren we dat dan? Niet door naar onszelf te kijken of het al een klein beetje lukken wil met die ootmoed. Maar door telkens weer op Christus te zien. Christus zegt het leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij wil het ook u en mij steeds opnieuw leren door zijn geest en op het gebed. Hij de meester deed het minste werk, hij deed slavenwerk. Hij waste immers de voeten van zijn discipelen. En toen hij dat gedaan had, zei hij, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij die de ook doet. Als volgeling van de Heer Jezus is het onze roeping God te dienen en onze medemens. En ook zeker, om dat te bereiken in het leven moeten wij bekeerd worden, weet je hoe vaak? Ik denk wel zo'n 1000 keer op een dag. En daartoe moeten wij van al onze tronen en troontjes afgetrokken worden en niet langer onszelf aanbidden, waar we overigens zo goed in kunnen zijn. Maar dat kan. In de kracht van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld. En weet u en weet jij nu hoe ver die ootmoedigheid van Christus gaat? Die gaat zo ver dat hij die hoge, heerlijke hemel verlaten wilde om zondaren te redden. Dat is die rijke boodschap die juist in deze adventsweken en op het naderend kerstfeest weer verkondigd wordt. En we hebben het toch ook aan dit gedeelte gelezen, die tekst dat Christus zichzelf vernietigd, beter kunnen we nog lezen, ontledigd heeft. Dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en dat hij de mensen gelijk geworden is. Laat dan dat gevoel in ons gevonden worden, dat zelfs in Christus Jezus was. En als Christus nu zo diep wilde buigen, zichzelf zo diep vernederen wilde, tot verlossing van zondaren, zouden wij dan nog weigeren te buigen voor een ander? De schrift zegt het zo overduidelijk. God wedersta de hoogvaardige en aan de nederige geeft hij genade. En wie nou op deze manier als een verloren mens in zichzelf genade leerde ontvangen, die acht ieder ander in de genade uitnemender en hoger. En ook goed begrijpen, ootmoed betekent niet dat we de inzichten van een ander beslist uitnemender moeten achten dan onze eigen inzichten. Dat is een brug te ver. Maar het betekent wel dat wij die ander, ook al kunnen we zijn of haar inzichten niet in alle punten delen, uitnemender hebben te achten dan onszelf. En dat leren wij als wij uit de Heer Jezus Christus leven, uit zijn genade. En wat is het dan heerlijk, wanneer in een gemeente, ja ook in onze gemeente, zo mag ik dan u toch zeggen, zulke ootmoed leeft bij u, bij jou, bij mij. En dan zegt Paulus ook nog, en ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie op hetgeen van de ander is. Nou, dat is ook alweer een vermaning die nodig is, want van nature is onze levensinstelling zo egocentrisch, zo individualistisch en dat wil de apostel doorbreken. Hij vermaant hier dat wij niet uit zullen zijn op eigen eer en roem. Dat is immers in strijd met de christelijke liefde, want die zoekt juist de ander. Zien op hetgeen van de ander is, dat is een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bekering. Bekering houdt immers ook in afkering van je eigen ik en toekering tot de medemens. Nee, daar hebben we onze oude natuur niet in mee, maar dat is geen excuus. De Heilige Geest wil het in ons werken. Laten we er maar om bidden. Hij wil van onze navolger van Christus maken. We hebben niet alleen onze natuur niet mee, we hebben ook onze tijd niet mee. In onze tijd wordt het ons op alle mogelijke manieren voorgehouden. Een mens moet juist zijn eigen recht zoeken door dik en dun heen. Hij dient zichzelf te verwerkelijken, vaak ten koste van anderen. Wees niet al te lief, maar wees assertief. En van deze geest is onze samenleving doortrokken. Dat is de boodschap die we lezen op reclameborden en in advertentiecampagnes en die we voorgeschoteld krijgen in de media. Maar het evangelie, dat leert ons anders en dat leert ons beter. Het gaat erom in ons leven navolger van Christus te zijn. Paulus zegt hier eigenlijk, wees niet altijd met uzelf bezig. Denk ook eens aan anderen. Denk vooral aan anderen. Heb ook voor elkaar. Zoek elkaar eens op. Hoe is dit onder ons? Hoe ligt dat bij u, bij mij? Laat ik zomaar enkele praktische zaken noemen. Laten we elkaar opdragen in het gebed. Met name de zieken. De rouwdragenden die er ook onder ons zijn. En ook mensen van wie u weet dat ze in geestelijke strijd zijn. Breng eens een bezoekje bij een alleenstaande of bij een eenzaam echtpaar, bijvoorbeeld binnen uw eigen wijk en binnen het raam van de mogelijkheden die u hebt. Ook dat is een stukje van ons gemeente zijn en dat is niet alleen een taak van de kerkraad of van de beide dienstdoende predikanten. Er valt nog iets te noemen. Ook als gemeente en als personen dienen wij bedacht te zijn op het heil van anderen. En we krijgen over het algemeen meer aandacht voor evangelisatie en dat is dan ook ten rechte zo. Laat het ons verlangen maar zijn om door woorden en daden heen te wijzen naar de Heer Jezus Christus, want buiten hem is er geen zaligheid. En ook hebben wij met deze woorden te denken aan de nood van deze wereld. Dat is de nood dichtbij en veraf. Wanneer mensen door oorlogsgeweld of natuurrampen of ziekte getroffen worden, laten we samen met anderen maar helpen om zulke noden te lenigen. En we mogen dan ook blij zijn dat dit in beginsel gebeurt, want het is toch verrassend wat we vandaag konden lezen, dat de collecte voor Bangladesh bijna 4000 euro heeft opgebracht. Om zulke dingen te doen, op de rechte wijze te doen, in de gezindheid van de Heer Jezus Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is over het zieke, het zwakke, het geschondene. Jacobus schrijft een geloof zonder werken. Nee, niet dat is een ingezonken geloof, maar dat is een doodgeloof. Een ieders onderzoeken zichzelf of die gezindheid in hem of haar is, die ook in Christus Jezus was. Hij heeft niet alleen gezien op hetgeen van anderen was, maar zelfs op hetgeen van zijn vijanden was. Hij gaf zich immers in de dood aan het kruis voor vijanden van nature, om die vijanden met God te verzoenen en om hen tot vrienden te maken. En als we daar nu oog voor hebben, dan willen we niets liever dan de gezindheid hebben van de Heer Jezus Christus. Wie deze gezindheid heeft, die kan zo nodig 20 stappen terug doen voor een ander en die wil niet altijd voor zijn eigen gelijk vechten. Door een leven in de gezindheid van de Heer Jezus Christus kan er ook heel wat huwelijksmisère en gezinsmisère worden voorkomen. Laten we daar maar eens aan denken, ook wanneer we met die spanningen te maken hebben in onze eigen omgeving. Dan kan er ook kerkelijke misère voorkomen worden of geheeld worden. Als we in deze gezindheid leven, dan zullen ontgoochelde mensen in onze keiharde maatschappij met een heilige jaloersheid aan ons gaan vragen, waar haalt u dat geheim nou toch vandaan? En zeg dan maar, dat heb ik te danken aan hem die onder ons is als een die dient. Leven wij reeds in de gezindheid van de heiland? Leven wij in die eensgezindheid, in die ootmoed waar de tekst van spreekt? Met minder mogen we geen genoegen nemen. Met minder neemt de Heere geen genoegen. Want dat gevoelen zij in u dat ook in Christus Jezus was. Paulus zet de ambtsnaam van de heiland voorop. Christus. Daar valt al een nadruk op. En die naam Christus betekent gezalfde. Hij is gezalfd tot de drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Hij is onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. En een christen lijkt enigszins op christen. Ook een christen draagt een drievoudig ambt. We hebben als profeet de naam van de Heer Jezus door woord en daad uit te dragen. Wij hebben als priester in ootmoed en liefde dienend bezig te zijn. En we hebben als koning koninklijk te strijden tegen ons zelfzuchtige ik. Zie op hem. Leef in gemeenschap met hem. Heel afhankelijk. Dan zal het gaan. Dan zullen we met de daad zijn voetstappen drukken. Een christen is ook een gezalfde. En u is zelf het beeld van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. De Heilige Geest wil het doen. In ons en door ons. En dat is voor ons dan natuurlijk geen reden om onze handen werkeloos in de schoot te leggen. Maar het is wel een reden om onze handen te vouwen. En om het ook iedere dag weer te bidden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, aan het einde van de beide diensten van deze zondag mogen wij tot u komen en u ervoor danken dat de kerkdeuren geopend werden, dat uw woord geopend werd en dat die boodschap uit verschillende mond mocht klinken vanaf deze preekstoel. Heere, wat legt u veel arbeid aan ons ten koste? Laten wij daar ook voor hebben, laten we daar klein onder worden. En geef dat uw woord het middel mag zijn, waardoor gij ons aan u verbindt, maar waardoor gij ons ook meer en meer onderwijst in de dingen van uw koninkrijk. Ook wanneer we vanmiddag erop gelet hebben wat u van uw gemeente vraagt En wat u tegelijk ook in uw gemeente werken wilt. Die ware eensgezindheid en die hartelijke ootmoed. Heren, wij belijden dat dat geen vruchten zijn uit ons eigen hart. Maar we mogen geloven dat u dat werken wilt, onderhouden en versterken wilt. En wij bidden u, doe dat ook bij ons en blijf met ons. Ga met ons mee de werkweek in. Geef ons kracht tot onze taken. Geef ons bewaring op onze wegen. Geef ons uw zegen in dagen van moeite en verdriet. Wilt u zijn met de rouwdragende in het midden van de gemeente. U kent alle omstandigheden. U weet van de pijn van het verlies. Heren, wanneer een en andermaal begrafenis zal plaatsvinden vanuit van de leden der gemeente, wilt u dan zelf uw dienaar sterken, dat zij uw woord ook bij die gelegenheid mogen brengen en dat er kracht van mag uitgaan voor allen die er omheen staan. Heren, dat wij mogen zien de ernst van het leven. En dat ook het besef van de naderende eeuwigheid mag leven bij alle die het horen. Maar dat ook het zicht mag zijn op die grote koning, die vorst des levens, die de dood en de duivel verslagen heeft. En die het zegt tot alle die in hem geloven, ik leef en gij zult leven. Heren, en dan mag er ook verwachting zijn. Dan mag dat blijde evangelie ook in droeve dagen klinken en zijn kracht bewijzen. Daar bidden wij u op. En we vragen van u, wees met ons allen, o Heere, in alle omstandigheden van het leven. Geef ons godsvrucht in onze harten en in onze levenswandel. En sterk allen die hier hun ambtelijke arbeid verrichten, de beide ambtsbroeders, de broedersouderlingen en diakenen, zegen en heren. Zegen de gezinnen van de ambtsdragers, wilt u al het nodige schenken in het gemeentelijk leven, ook in de verenigingsarbeid en in alle kerkelijke activiteiten. Het is een voorrecht dat we het mogen doen in vrijheid. Wilt u geven dat uw zegen erop rust en dat we zo gesterkt en bemoedigd verder kunnen gaan in uw kracht en tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang opnieuw uit Psalm 122, ditmaal het derde vers, dat vrede en aangename rust, geen gezapige rust, maar aangename rust, rust in de Heere, vertrouwen op Hem en milde zegen uw verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Psalm 122, het derde vers, en dan zal nu de collecte plaatsvinden. En dan zeg ik ook ditmaal, de Heere zegene u en uw gaven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.